Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit de 58ste psalm en daarvan de eerste twee verzen. O gij vergadering gezeten om recht te doen, spreekt gij ook recht. En dan ook het tweede vers, nee, gij smeet ongerechtigheden. 58, 1 en 2. Gemeente, wij gaan het woord van de Heere lezen zoals we dat vinden in het 18e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. En dan lezen we uit dat hoofdstuk de verzen 12 tot en met 27. Schriftlezing is dus Johannes 18, vers 12 tot en met 27. Na de schriftlezing zingen we Psalm 82, het derde vers, maar ach, hier is het recht vergeten. En daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
De bende dan en de oversten over 1000 en de dienaar der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En leidden hem heen, eerst tot Annas. Want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke derzelfde jaars hoge priester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. En Simon Petrus volgde Jezus. En een andere discipel, deze discipel nu was den hoge priester bekend, en ging met Jezus in des hoge priesters zaal. En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die de hoge priester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in. De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zeide tot Petrus: zijt ook gij niet uit de discipelen van deze mens? En hij zeide: ik ben niet. En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich. Petrus stond bij hen en warmde zich. De hoge priester dan vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Jezus antwoordde hem: ik heb vrijuit gesproken tot de wereld. Ik heb allen tijd geleerd in de synagoge en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgene heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt gij mij? Ondervraagt degene die het gehoord hebben, want wat ik tot hen gesproken heb. Zie deze weten wat ik gezegd heb. En als hij dit zeide, gaf een van de dienaren die daarbij stond Jezus een kinderbakslag, zeggende: Antwoord gij alzo de hoge priester? En Jezus antwoordde hem: indien ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade. En indien wel, waarom slaat gij mij? Annas dan had hem gezonden tot Caiaphas de hoge priester. En Simon Petrus stond en warmde zich. Ze zeiden dan tot hem: zijt ook gij niet uit zijn discipelen? En hij loochende het en zeide: ik ben niet. En een van de dienstknechten des hoge priesters, die maagschap was van degene die Petrus het oor afgehouwen had, zeide: heb ik u niet gezien in de hof met hem? Petrus dan loochende het en wederom. Het er stond, kraaide de haan.
Thank you.
Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, wij luisteren vanmiddag naar het woord van de Heere zoals we dat vinden in Johannes 18 en daarvan de versen 22 en 23. Ik zal u die versen nog een keer lezen. En als hij dat zeide, gaf een van de dienaren die daarbij stonden Jezus een kinnebakslag, zeggende: antwoord gij al zo de hoge priester? Jezus antwoordde hem: indien ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade. Indien wel, waarom slaat gij mij? Gemeente, u krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En wij zullen zingen uit Psalm 22, vers 3 en vers 4. U smeekten zij van mensenhulp ontbloot. En al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. Gemeente, straks na de prediking zullen we zingen Psalm 6. De eerste twee versen van Psalm 6. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toorne gloed en vergeef mij al mijn zonden. 1 en 2 van Psalm 6, straks zonder nadere aankondiging na de prediking. En die prediking zal dus gaan over de tekst die we zojuist gelezen hebben. Een tekst die ons verplaatst in de rechtszaal waar ze de Heer Jezus naartoe gebracht hebben, nadat ze hem in de hof van Gethsemane gevangen genomen hebben. Maar dan moet in die nacht waarin Jezus gevangen is, ook het Sanhedrin bij elkaar geroepen worden. Al die mensen, 70, 72 in totaal, moeten opgeroepen worden omdat er een spoedvergadering van de Hoge Raad moet zijn, waarin over het lot van de Heer Jezus zal worden beslist. In feite was over zijn lot al beslist. Caiaphas had daar een voorstel over gedaan, de hoge priester, de voorzitter van die Hoge Raad. Hij had al gezegd dat het het beste zou zijn als één mens voor het volk zou sterven en dat niet het hele volk verloren zou gaan. En daarmee had hij bedoeld dat ze Jezus maar moesten ter dood brengen. En dat was ook het besluit van de Hoge Raad dat ze toen genomen hebben. En ze hoopten Jezus in handen te krijgen. En ze wisten toen al wat ze zouden doen met hem. Ze hoefden daar eigenlijk geen besluit meer over te nemen, want het stond al vast. Jezus van Nazareth moet sterven. Maar willen ze daar gronden voor hebben? Want ze hebben niet alleen maar zelf te beslissen. Als zij een beslissing genomen hebben, dan moeten ze die nog door de Romeinse soldaten en met name door de stadhouder laten goedkeuren. En dus moeten ze nu ook nog gronden formuleren op grond waarvan Jezus dan ter dood gebracht zou moeten worden. Om geen tijd verloren te laten gaan, zijn ze nu al maar begonnen met een soort vooronderzoek. En dan kan straks als de vergadering van het Sanhedrin compleet is, dan kunnen ze onder leiding van Caiaphas wel verder beraadslagen. Nu, terwijl het wachten dus op de komst van alle leden van de Hoge Raad is, is de vroegere hoge priester Annas al met een onderzoek begonnen. En hij heeft aan de Heer Jezus de vraag gesteld ten aanzien van zijn discipelen en van zijn leer. Hij wilde weten van de Heer Jezus hoeveel discipelen hij had, wat dat voor mensen waren. Kennelijk vond hij het heel belangrijk dat ze dat goed zouden weten. Dan wisten ze ook hoe groot de aanhang van de Heer Jezus was, hoe groot zijn partij was. En als ze dan straks naar de stadhouder moeten, dan kunnen ze vertellen, ja, die man heeft al zoveel aanhangers en dat gaat lijken op een samenzwering en dus is hij gevaarlijk en dus moeten ook de Romeinen optreden, in ieder geval de nodige maatregelen nemen dat hij er niet de oorzaak van is dat er straks oproer onder het volk ontstaat. Daarom wil Annas weten hoeveel discipelen hij heeft. En Annas heeft daarna nog een andere vraag gesteld, namelijk, wat heeft u eigenlijk geleerd? Hij onderzocht Jezus op grond van zijn discipelen en op grond van zijn leer. Hij wilde weten, wat is nou precies de boodschap die u brengt? En daarmee heeft Annas eigenlijk verraden dat het nog eigenlijk altijd niet duidelijk is voor de Hoge Raad of datgene wat Jezus verkondigd heeft werkelijk wel zo erg is als zij beweren. Maar goed, de Heer Jezus wordt geroepen om daar antwoord op te geven. En dat doet hij. En dan valt het op in het antwoord dat hij geeft dat hij over zijn discipelen helemaal geen woord zegt. Dat zou ook te pijnlijk zijn geweest. Want waar zijn ze? Waar zijn zijn discipelen? Ze zijn gevlucht. Ze zijn geërgerd. Ze hebben hem verlaten. Dus de Heer Jezus kan eigenlijk maar beter op die vraag naar zijn discipelen geen antwoord geven. Maar hij geeft ook geen antwoord. En dat is ook barmhartig. Hij had alle aanleiding om te zeggen, mijn discipelen, ze zijn me ontrouw geworden. En het was nog waar ook. Mijn discipelen, daar ben ik bitter in teleurgesteld. Ik dacht dat ik op hen vertrouwen kon. Ik dacht dat ze oprecht beleden hadden, dat ze bij mij wilden horen. Maar dat zegt de Heer Jezus dus ook niet. Hij zwijgt helemaal over zijn discipelen. Weet u wat hij intussen wel doet? Dat had hij Petrus beloofd. En toen hij het Petrus beloofde, beloofde hij het ook de alle andere discipelen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Dat gebed van de Heer Jezus, dat ging ook door toen hij daar voor zijn rechter stond en toen Annas hem vroeg over zijn discipelen en zijn leer. Toen had hij die discipelen die ontrouw waren geweest, die weggelopen waren, toch in zijn hart gesloten en in zijn voorbidding opgenomen. En wat zegt hij als het gaat over zijn leer? Hij zegt tegen die hoge priester, dat hoeft u toch eigenlijk niet te vragen? Dat weet u toch? Dat hoort u tenminste te weten. De Hoge Raad is toch verantwoordelijk? Die Hoge Raad moet er toch op toezien wat er allemaal onder het volk gebeurt op godsdienstig gebied. Ze moeten toch toezicht houden of datgene wat de rabbies leren wel overeenkomt met de woorden Gods. Ze moeten er toch voor zorgen dat het volk geen bedrog te horen krijgt. Daarom moeten die leden van de Hoge Raad, Annas ook meegerekend, er ook zorg voor te dragen dat ze goed op de hoogte zijn, ook als Jezus zijn boodschap verkondigt. Heeft Annas dat niet gedaan? Waarom vraagt hij er dan nog naar? En merkt u wel wat de Heer Jezus toen zei? Hij zei, ik praat daar niet meer over met u. Die tijd is voorbij. U hebt de gelegenheid genoeg gehad. Ik heb nooit in het verborgen gesproken. Ik ben altijd eerlijk met al de dingen die ik zeggen moest, openbaar naar het volk toegegaan. Ik heb in de synagoge gesproken. Ik heb in de tempel gesproken en ik ben nooit bezig geweest op een stiekeme manier achter gesloten deuren om een samenzwering te smeden met degene die het met me eens waren. En als u wilt weten wat mijn leer is, er zijn er genoeg die u dat kunnen vertellen. Mensen die mij gehoord hebben, maar ik zeg daar niets meer over, zegt Jezus. En daarmee wil hij tegelijkertijd vertellen dat er een tijd kan komen dat mensen het evangelie niet meer horen. Dat de tijd voorbij is. Dat de genadedeur dicht gaat. Als hij van oordeel is dat mensen het lang genoeg gehoord hebben en dat ze er toch niets mee gedaan hebben, dan moet je erop rekenen dat de Heere gaat zwijgen. En dat hij tegen ons kan zeggen, u hebt het lang genoeg gehoord. U kon het genoegzaam weten. Je hebt onder zoveel preken gezeten. En het is je zo vaak gezegd. En hij weet precies hoe vaak. En je bent er zo vaak toe opgeroepen om de Heere te zoeken en te dienen en met de zonde te breken. En als het je nooit iets gedaan heeft en het heeft je nooit tot mij uitgedreven, wel, dan kunt u mij niet beschuldigen van onrecht als ik nu de deur van de genade dicht doe. Gemeente, daar moet je mee rekenen. En daar moeten met name kerkmensen mee rekenen. Mensen die het zo vaak gehoord hebben. En zo vaak de gelegenheid hebben gehad. En zo vaak geroepen zijn. En zo vaak is er op de deur van hun hart geklopt. Maar het veranderde niets. U moet ermee rekenen dat één keer de laatste keer is. U zult één keer voor het laatst een preek gehoord hebben. En misschien leeft u dan nog een hele tijd door, maar dan kan de deur toch dicht zijn. En als u niet meer doorleeft, ja dan zeker, is de deur tegelijk gesloten. Met die ernst heeft de Heer Jezus de vraag van Annas beantwoord. En toen was daar in die raadzaal, in die rechtszaal, een van de dienaren die op de Heer Jezus, de gebonden zaligmaker, toeliep en hem, pats, een klap in zijn gezicht gaf. Met een vlakke hand. Zo krenkend mogelijk. En hij zegt ook waarom hij dat doet. Antwoord gij zo de hoge priester. Die man is boos. Hij is woest. En hij komt voor de hoge priester op. En hij slaat Jezus in het gezicht. In de rechtszaal. En de hoge priester zegt er niets van. Hij laat die man begaan. Die man mag doen wat hij doet. Dat is onrecht. Op dit moment is er nog geen vonnis over de Heer Jezus geveld. En zolang de schuld van iemand nog niet vaststaat, moet je hem de gelegenheid nog geven om zich te verweren. Dat is in onze rechtspraak zo. Dat was in Israël ook zo. En er zullen eerst getuigen moeten verschijnen die een getuigenis afleggen. En dat getuigenis moet worden onderzocht. Alles heel eerlijk, met de wet van Mozes op tafel. En dat is allemaal nog niet gebeurd. En toch kan deze dienaar de Heer Jezus zo'n klap in zijn gezicht geven. En Annas laat het gebeuren ook. Wat betekent dat? Dat in de rechtszaal in Jeruzalem er geen recht meer is. Dat had de dichter van Psalm 58 ook al eens meegemaakt in zijn leven. Als hij zegt, o gij vergadering gezeten om recht te doen, spreekt gij ook recht. Wordt alles billijk aangelegd. En dan moet hij zeggen, nee, de dingen gaan verkeerd hier. Er is geen recht meer. De mens die voor de rechter staat heeft recht op de bescherming van de wet. Maar Jezus krijgt die bescherming niet. Hij wordt buiten de wet, buiten de bescherming van de wet geplaatst. En zo meent men met de Heer Jezus te kunnen handelen. Diepe vernedering voor de borg. Het was allemaal vernedering. Het was allemaal gebaseerd op onrecht. Gemeente, ik weet niet of u weet wat dat is. Ik weet niet of u het in uw eigen leven ook wel eens ervaren hebt. Dat je onrecht werd aangedaan. En dat je je niet verweren kon. Dat er dingen over je verteld werden die niet waar zijn. En je kon er eigenlijk niks tegen doen. En het kwaadspreken ging door. En je voelde je machteloos. Dan kun je zo langzamerhand ook een beetje gaan begrijpen waarom er ook zulke psalmen in de Bijbel staan. Dat je je door mensen verongelijkt voelt. Dat je weet dat er onrecht gedaan wordt. Dat er kwaad over je gesproken wordt. En dat je je nergens op kunt beroepen. Zulke wensen waren er in de tijd van de Bijbel ook. Ook dichters van psalmen hebben deze dingen meegemaakt. O God, doe gij mij recht. Zo roepen ze dan. En de enige toevlucht die ze dan kunnen nemen, dat is toevlucht nemen tot de rechter van hemel en aarde. Tot de grote God die de wetgever is en die eens volkomen recht zal doen. En daar moeten ze het dan mee leren doen. Hun zaak in Gods handen geven. En dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Want als je die dichters in de psalmen hoort vragen, Heere, doe gij mij recht. Dan doen ze dat ook met deze achtergrond. En dat is dan het werk van de Heilige Geest. Dat ze ook daarin een voorbeeld zijn van hem die de Heer Jezus, die als zaligmaker op deze wereld zal komen. Dat gebed uit de mond van die verongelijkte dichters, dat is ook het gebed van de Heer Jezus geweest. En je vindt het in die psalmen die over de Messias spreken, daarom ook terug. Maar de Heer Jezus kan meer doen. En dat doet hij ook. In de diepste vernedering neemt hij het woord. En als die man, die dienaar van het Sanhedrin, die vraag gesteld heeft, antwoord gij zo de hoge priester, dan geeft de Heer Jezus daar antwoord op. En hij zegt tegen die man, heb ik kwalijk gesproken? Waarin dan? Wat was dan het kwalijke? Wat heb ik gezegd wat ik niet had mogen zeggen? Of heb ik het misschien in uw ogen gezegd op een toon die mij niet betaamde? Of, en dat kan de Heer Jezus ook bedoeld hebben met die vraag, de hoge priester vroeg hem over zijn discipelen en over zijn leren. Jezus zegt, dat kunnen andere mensen u wel vertellen. Bedoelt deze dienaar misschien dat Jezus het altijd verkeerd gedaan heeft en dat hij altijd kwalijk gesproken heeft? Wel nu, zegt de Heer Jezus, als dat zo is naar uw oordeel, zeg dan maar wat. Wijs het dan maar aan. En als het echt waar is wat u zegt, dan zal ik het toch ook moeten erkennen. Maar als het nou eens niet waar is, als ik nou wel gesproken heb, recht gesproken heb, goed gesproken heb, waarom slaat u me dan? De Heer Jezus komt op voor het recht. En laat u dat goed in gedachten houden, Want in heel die geschiedenis van het lijden en sterven van de Heer Jezus staat het recht, het door God ingestelde recht, steeds weer centraal. Onder het Oude Testament gold net als dat het vandaag nog zou moeten zijn, als het recht gesproken wordt, dan wordt dat voor Gods aangezicht gedaan. En de rechter is een vertegenwoordiger van de Heere. En het betaamt de Heere om door die rechter heen recht te spreken. En de Heer Jezus neemt het hier voor het recht van de Heere op. En dat mag hij doen. Natuurlijk mag hij dat doen. Hij is toch niet voor niets de Zoon van God, die in de wereld gekomen is om aan de waarheid, maar ook aan het recht getuigenis te geven. En dat is dan het antwoord dat die man, die dienstknecht, krijgt. Heb ik het verkeerd gedaan, zegt Jezus? Als dat zo is, wijst u het mij dan aan. Als het niet zo is, welk recht hebt u dan om mij te slaan? Begrijpt u? Begrijpt u wat de Heer Jezus hier doet? Hij is nu bezig met een stukje onderwijs aan één bepaald persoon. En die anderen die daarbij zitten, en Annas daar ook bij, die mogen toeluisteren. Want het gaat ook hen aan. En gemeente, het gaat even na die tijd ook ons aan. En dan moet u het voor uzelf eens nagaan. Hoe lang en hoe vaak bent u al kerkganger? En hoe vaak hebt u het woord al gehoord? En hoe vaak is het u al gezegd? Wat gezegd moet worden tegen een zondig mensenkind? De boodschap van zonde en genade. Dat is u verkondigd, toch? En de meesten van u zullen dat al een heel stuk in hun leven gehoord hebben. Jaar in, jaar uit. En wat hebt u gehoord in die woorden die u verkondigd zijn? Was dat waar? Hebt u daar de woorden van de Heere zelf in gehoord? Is de boodschap zodanig vertolkt dat je in je geweten moet zeggen, ja, zo is het ook. Alzo zegt de Heere, Heere. En heb je het in je geweten moeten erkennen? God heeft gesproken. En hij was het die mij opriep tot bekering en geloof. Hij was het die mij geroepen heeft om de zonde te verlaten en tot hem de toevlucht te nemen. Hij was het die mij zijn zoon voorstelde, opdat ik in hem zou gaan geloven en bij hem zou gaan schuilen. En als u nog eens terugdenkt aan datgene wat de Heere u alle jaren door heeft laten verkondigen, kunt u daar dan iets in aanwijzen? Ik bedoel nu in het woord van God. En als dat eerlijk vertolkt is, ook in de prediking die u gehoord heeft, kunt u daarin iets aanwijzen dat niet deugt, dat verkeerd is? Kunt u van het woord van de Heere op een gegeven ogenblik zeggen, ja, dat staat hier nou wel, maar is dat wel zo? En als u dan niets kunt aanwijzen wat verkeerd is, dan hebt u dus de waarheid gehoord. Dan hebt u niet anders dan de waarheid gehoord. En dan heeft de Heere het daarin bewezen dat hij met langmoedigheid over u bewogen was. En dat hij daarom, omdat hij geen lust in de dood van de goddeloze heeft, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft, dan is het daarom dat hij uw behoud gezocht heeft. En dat hij dat zo lang al deed. Waarom slaat u hem dan? U zegt, maar ik sla hem helemaal niet. Ik vind het heel erg wat daar gebeurd is. En ik vind het verschrikkelijk voor de Heer Jezus dat hij ook dat nog moest ondergaan. Die vernedering dat iemand hem zomaar pal in zijn gezicht slaat. Ik vind het verschrikkelijk, afschuwelijk. Ja, jawel. En dan kunnen we ons over wat een ander doet verbazen. En dan kunnen we ons verwonderd over het geduld van de Heer Jezus nog meer verbazen. Maar de vraag blijft intussen wel, waarom slaat gij mij? Begrijpt u wat de Heer Jezus nu tegen die man zei? Waarom slaat u mij? Waarom geeft u mij hier in de rechtszaal, terwijl ik geen gelegenheid gehad heb om één woord tot mijn verdediging te spreken? En ik zal die gelegenheid ook nooit ontvangen, want het is allemaal onrecht. Waarom slaat u mij op deze plaats waar het recht geschieden moet? Hoort dat? In de rechtszaal, iemand afranselen, iemand een klap in zijn gezicht geven. En wie bent u dan, zegt de heiland, waarom slaat gij mij? Gij, je bent niet meer dan een dienaar en je bent een zondaar. Welk recht heeft een zondaar om de heiland te slaan? En waarom slaat gij mij? Weet u niet wie ik ben? Hebt u het nooit gehoord dat ik 3 jaar lang rondgewandeld heb hier op aarde? En dat ik 3 jaar lang mensen geholpen heb in hun nood? Dat ik broden gebroken en vermenigvuldigd heb en een grote schare verzadigd heb met eten, zodat ze niet door honger omkwamen. Hebt u het nooit gehoord dat ik kranken heb genezen, dat ik doven het gehoor heb gegeven, dat ik blinden het licht in hun ogen heb geschonken, dat ik melaatsen heb gereinigd, dat ik doden heb opgewekt? Hebt u het nooit gehoord? Was u er niet bij toen, een paar uur geleden in de hof, toen een van mijn discipelen, de dienstknecht van de hoge priester, het oor afhakte? Wat ik toen gedaan heb, hoe ik me gebukt heb om dat oor op te rapen en hoe ik heel nauwkeurig het weer aan dat hoofd van die Malchus heb aangebracht, als een laatste daad van mijn barmhartigheid. Daarna zijn mijn handen gebonden. Waarom slaat gij mij? Wat heb ik verkeerd gedaan? Was er niet genoeg betoning van barmhartigheid? Heb ik niet lang genoeg geduld gehad? Heb ik niet eerlijk genoeg de boodschap gebracht? Waarom slaat gij mij? En die vraag klinkt vanavond in dit kerkgebouw, in deze kerkdienst. En u zegt, maar ik sla hem toch niet? Echt niet? Hebt u zich al tot hem bekeerd? Hebt u al gebroken met de zonde? Hebt u de onberouwelijke keus al mogen doen? Hebt u al acht gegeven op de roepstemmen die tot u kwamen? Hebt u al, en zo kan ik nog een paar vragen stellen. En als u zeggen moet, nee, dat heb ik niet gedaan. Ik ben wel een kerkganger en ik ben van plan om dat te blijven ook. Want dat is nu eenmaal de gewoonte die ik van mijn ouders heb meegekregen en ik zie geen reden om daarmee te breken. Maar verder ja, wat dan, wat nog meer? Als u dan op huisbezoekers zou willen moeten vertellen, als er naar gevraagd wordt, wat hebt u nog meer te vertellen? Dan dat u die dominee toch wel een goede dominee vond. En dat u die andere dominee, nou ja, is niks verkeerds mee, maar nee, toch liever een ander. Wat hebt u nog meer te vertellen? Wat wilt u de mensen die u daarnaar vragen vertellen? Of is het daarmee afgelopen? Geen bekering dus. Geen vrezen des Heren. Heeft de Heere dan te vergeefs geroepen en te vergeefs op uw hart geklopt? U zegt, ja, maar een mens kan zich niet bekeren. Dat zegt u. En dat zult u wel weten ook. Dan zult u het wel geprobeerd hebben. Dan zult u wel heel hard geprobeerd hebben u van de zonde los te maken. Dan zult u wel geworsteld hebben. Als u zegt, een mens kan zich niet bekeren. Ja, want dat heb ik zo ondervonden. Ik heb het echt gewild. Ik heb het echt geprobeerd. Een tijd lang dat ik tegen alle zonde probeerde nee te zeggen. En iedere keer mislukte het weer. Hebt u dat dan te vertellen? Of is dat ook niet waar? Is het zomaar een opmerking uit rechtzinnigheid en meer niet? Weet u wat u aan het doen bent? Weet u wat u aan het doen bent als u onder de lieflijke nodigingen van de Heere en onder de ernstige waarschuwingen van de Heere en terwijl de Heere uw heil op het oog geeft, als u dan toch afstand bewaart? Weet u wat u aan het doen bent? Dat is de Heer Jezus in het gezicht slaan. En zeggen, ik geloof u toch niet. Ik geloof niet dat het zo erg is om onbekeerd te blijven. Ik waag het erop. Ik blijf maar zoals ik ben. Want als ik dat andere leven moet gaan leven, ja, dan mag ik dit niet meer en dan mag ik dat niet meer. Zie je, je bent aan tegenspreken. De Heere bedoelt het zo goed en u zegt, ik wil het niet hebben. De Heere is zo goede tieren en u zegt, voor mij hoeft hij dat niet te zijn. Ik red mezelf wel. Ik ga mijn eigen gang. En wie zijn het dan vanmiddag tegen wie de Heer Jezus zegt, waarom slaat gij mij? Wat ontbreekt er aan mij? Wat is er verkeerd in mij? Waarin kom ik tekort? Waarom kunt u het niet vertrouwen dat ik werkelijk zaligmaker ben? Waarom gelooft u mijn woord niet? Dat iemand die in de zonde leeft en voortgaat in het kwaad en zich niet bekeert, tenslotte een keer verloren gaat. Waarom gelooft u mij niet als ik u dat eerlijk zeg? Waarom slaat gij mij? Voelt u de ernst en de klem van deze vraag? Maar zegt iemand, dan kan ik me nog wel voorstellen dat je dat zegt van onbekeerden en van onverschillige mensen. Nou, die zijn er toch. En die zitten er ook onder de kerkmensen. Mensen die eigenlijk ten aanzien van hun eigen zaligheid vrij onverschillig voortleven. Maar goed, als je je dat dan voor zulke mensen kunt voorstellen, mensen die toch de Heere vrezen, die doen dat toch niet meer, de Heere in het gezicht slaan. Nee? In ditzelfde hoofdstuk, en we hebben dat trouwens met de schriftlezing ook gehoord, in het begin van die schriftlezing en aan het eind van die schriftlezing ging het over een van de discipelen. Petrus, Simon Petrus. Die is meegegaan. En die collega van Petrus, Johannes, die heeft de deur voor hem opengezet. En dit dienstmeisje dat bij de deur stond, dat heeft Petrus toegelaten. En zo was hij ook in die zaal terechtgekomen. En hij stond te midden van die andere mannen zich te warmen bij het vuur, want die had het ook koud. En als je de geschiedenis uitgelezen hebt en daar eindigde onze schriftlezing, dan gaat het weer over Petrus. En dan hoor je vanuit dit schriftwoord dat Petrus voor de tweede keer op de vraag of hij bij Jezus hoort zegt, nee, ik ben daar niet één van. En als het hem voor de derde keer gevraagd wordt, dan zegt hij weer, nee, ik hoor niet bij hem. En in de andere evangeliën lezen wij dat hij dat met zoveel krachten, met zoveel klem zegt dat hij er een eed op doet en dat hij er een vloek bij spreekt. Dat is er een die toch bij de kring van Jezus discipelen hoorde, nietwaar? Dat is er een in wiens leven het goede werk begonnen is. En die heeft er ook getuigenis van gegeven. En die heeft eerlijk beleden, Heere, waar moet ik anders heen? Ik kan u niet meer verlaten, want u hebt de woorden van het eeuwige leven en die kan ik niet meer missen. En daarom, ik kan niet bij u weggaan, ik moet bij u blijven. En die andere belijdenis heeft hem ook uitgesproken. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen heeft de Heer Jezus daarop nog gezegd, ja, dat hebben vlees en bloed u niet bekendgemaakt, maar dat weet u omdat mijn Vader in de hemel u dat bekendgemaakt heeft. Toen heeft de Heer Jezus zelf nog gezegd dat het genadewerk in Simon Petrus was begonnen. En die man, dat is niet minder erg als wat die dienstknecht deed. Hij doet het niet letterlijk. Maar als hij op datzelfde moment tegen dat dienstmeisje en meisje en tegen een andere dienaar van het Sanhedrin zegt, heel klem, met grote klem zegt, ik ken die mens niet, dan is dat in de grond van de zaak hetzelfde als wat die dienstknecht doet. Jezus kaakslag geven. Net zo vernederend. Daar staat dan die man aan wie de Heer Jezus zoveel liefde heeft betoond. In wiens leven de Heer zijn intrek genomen had. Die hij liefderijk onderwezen heeft. En waarvan de Heer Jezus ook al de nodige moeite heeft ondervonden. Maar hij is doorgegaan. En hij heeft pas nog tegen hem gezegd, Simon, Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden. Simon, vergeet je het niet. Ik zeg het nu maar vast voordat het gebeurd is. Er zal een moment komen dat je het heel hard nodig hebt om daaraan te denken dat ik voor je gebeden heb. Want een andere grond zul je niet hebben als je tot de werkelijkheid gaat komen en als tot je doordringt wat je gedaan hebt. Als je mij daar in het aanhoren van al die mensen die bij dat vuurtje staan gezegd hebt, ik ken die mens niet. Dus dat komt voor in het leven van godvrezende mensen. Op welke manier? Ach, wat doet het er eigenlijk toe op welke manier? Maar je kunt ook na oprechte en waarachtige bekering nog wel eens op zo'n punt komen dat de Satan je in zijn greep heeft. Of om het met die vergelijking van de Heer Jezus te zeggen, waarbij Satan je op zijn zeef heeft. En hij gaat schudden. In de hoop en met de bedoeling dat je geloof dan zal bezwijken. En dat er niets van over zal blijven. En het zou ook gebeuren. Want in jezelf heb je geen kracht. En geen weerstand. En geen moed. Als ik niet voor u in gebed ben gegaan en gebleven. Zo wil de Heer Jezus maar zeggen. Dan zijn degenen die mij beleden hebben voor de mensen en die dat ook nog meenden, nog steeds tot allerlei boosheid geneigd. En dat is nog erger voor de Heer Jezus in zijn beleving, als hij op die manier door die mensen geslagen wordt. Want ze geloofden het niet wat hij zei. En ze dachten dat ze wel op eigen benen konden staan. En ze meenden wel dat ze in de verzoeking overeind konden blijven. Maar het duurde niet lang en dat zelfvertrouwen dat bezweek. En ze kwamen tot verloochening. Er hoeft niet zoveel te gebeuren, nietwaar? Of je zwijgt. Als je spreken moet. Er hoeft niet zoveel te gebeuren of je spreekt wanneer je eigenlijk zwijgen moet. Ben je het in je leven ook nooit gewaar geworden dat de zonde om de hoek van de deur ligt? En als je er niet tegen gewaakt hebt, dat de duivel dan de kans heeft en grijpt om je tot zoiets verschrikkelijks te brengen, dat je de Heer Jezus bij wijze van spreken een slag in zijn aangezicht geeft en hem verloochent en hem ontkent en net doet alsof er nooit wat geweest is. En moet je dan niet met beschaamde kaken en met natte ogen terugkeren tot de Heere en eerlijk tot de Heere zeggen, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En ik ben ik heb het niet meer verdiend dat u me nog een ogenblik verdraagt en spaart. Heere, als u me uit uw ogen zou wegdoen, dan is dat niet onrechtvaardig. Die dichter van Psalm 6 was intussen in zo'n situatie terechtgekomen. En hij heeft al diegenen die net als hij tot de ontdekking kwam dat het van binnen niet deugt en dat het nooit echt zal deugen. En dat je tot het einde van je leven toe echt alleen maar van genade moet kunnen leven. En dat je er geen verbetering in kunt ontdekken. Dat het altijd maar weer opnieuw geduld van de Heere vraagt om je nog langer op deze aarde te verdragen. Als je die ontdekking doet, Heere, het wordt ook nooit beter met mij. En je gaat meer en meer verstaan dat het allemaal, maar dan ook allemaal uit zijn handen moet komen. En dat het alleen maar dan ook echt alleen maar afhankelijk is van zijn bloed. En van zijn doorgaand voorbeden doen. En dat het altijd alleen maar kan als Christus voor zijn volk instaat. En als hij met zijn liefdevolle stem je het van tijd tot tijd weer laat weten. Ik heb voor u gebeden. Daar ligt toch het geheim van het zalig worden van Gods kerk? Toch niet in hun bekering? Toch niet in datgene wat ze wel eens gezegd en meegemaakt hebben? Toch niet in die bevinding die ze ervan gekregen hebben in hun leven? Allemaal mooi, allemaal kostbaar en dierbaar. En er mag reden tot verwondering over zijn en aanbidding, want het komt van de Heer, jawel. Maar kan je zaligmaker niet wezen? Zalig maken, dat kan alleen Hij. En daarvoor moet je dan echt bij Hem zijn, bij aanvang en bij voortgang. En zo wil Hij zich meer en meer verheerlijken. Zo wil Hij zich meer en meer onmisbaar maken. Als het er toch eens niet van kwam dat Hij voor je instond. En dat Hij een mens weer opving. En dat Hij een mens weer terechtbracht. En dat Hij zijn volk weer in zijn liefderijke ontferming opnam. Als dat het toch niet was. Zou u dan toch hoop hebben dat dat nog goed kwam? Wat is dan de grond voor die hoop? Die is er niet. Neem die vraag maar mee. En het is denk ik een vraag voor ieder van ons. Als je tot nog toe de Heere nooit gezocht hebt, ja, dan is het een vraag voor u. En als je geleerd hebt om de Heere wel te zoeken en nodig te hebben, dan is het ook een vraag voor u. Ben je bekeerd of ben je het niet? Maar de vraag van vanmiddag gaat met ons mee, gemeente. En de Heere heeft alle reden om die vraag te stellen. Waarom slaat gij mij? Deug ik dan niet? Ben ik dan niet genoeg langmoedig? Ben ik dan niet vol ontferming? Is mijn werk u dan niet alles waard? Is uw liefde voor mij dan zo gering dat u mij slaat? Waarom slaat gij mij? En in de weg van de erkenning, ja, dat, Heere, dat is de ellende van mijn zondaars bestaan. Ik kost hem die slagen, die smaadheid en die hoon. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. En in de belijdenis en de erkenning van dat kwaad, ook dat overgebleven kwaad, daarin mag zo'n kind des Heren toch terugkeren. En als Petrus dan de zaal uitgaat, en wenende bitterlijk, dan is daar op datzelfde moment, en Petrus heeft het gezien ook, toen hij naar Jezus keek, na die derde verloochening, wakker geschrokken door de haan die ging kraaien, kijkt Petrus schuw naar de Heer Jezus. En de Heer Jezus kijkt naar Petrus. En toen kon hij het niet meer droog houden. Toen brak hij. Ik zeg, ik ken hem niet. En hij en zijn blik zegt het mij: Petrus, ik ken u wel. Gemeente, het is van die zaligmaker dat wij het moeten hebben. Echt waar. Amen. Gemeente, wij zullen samen de Heere danken. Heere, wat hebt u ons een ernstige vraag gesteld? En die vraag geeft u ons mee. En er is alle reden voor u om die vraag te stellen. Zeker als we nog voor eigen rekening leven. En als de boodschap vanuit het evangelie ons hart nog nooit heeft gebroken. En als we nog nooit zo ver kwamen dat we op de knieën vielen en om genade gingen roepen. Als we het altijd nog volhouden om onze eigen weg te gaan. En als we nog altijd denken dat dat ook wel kan. Dat we u en uw genade niet nodig hebben. Misschien later nog eens, maar nu nog niet. Heere, dan heeft u alle reden om die vraag aan ons te stellen. Waarom slaat gij mij? Waarom geloof je mij nou niet? Waarom ga je nu niet op mijn aanbod in? Waarom leg je het nu altijd maar weer terzijde? Maar het is ook een vraag, Heere, die u aan uw kinderen stelt. Aan degene die door genade toch getrokken zijn. En die toch in beginsel u hebben nodig gekregen en zelfs lief gekregen. Want er blijft in uw leven nog zoveel over, Heere, wat niet voor uw aangezicht bestaan kan. En als ze er weer eens aan ontdekt worden en tot de erkenning moeten komen, Heere, het wordt nog niks beter met me. En ik ben nog tot alle boosheid geneigd. En ik begeef me met zulk een ijver om u te dienen, niet zoals ik dat wel zou moeten doen. En daarom, er komt zoveel in mijn leven tekort. Dan hebt u ook alle reden om tegen ons te zeggen, waarom slaat gij mij? Ben ik het dan niet waard om met uw hele hart gediend te worden? En om met alles wat u hebt bemind te worden? Is het tekort aan mij? Is het niet genoegzaam wat ik gedaan heb? Wat hebt u dan op me aan te merken? Waarom zie ik u zo weinig in de binnenkamer? Waarom laat u mijn woord zo vaak ongelezen? Waarom kunt u het vaak nog zo makkelijk in de wereld uithouden? Waarom gaat u nog zo vaak op in de dingen van beneden? Waarom slaat gij mij? Heren, en zo nemen we die vraag mee naar huis. Het is ook de bedoeling. En wij bidden van u, wilt ge ons ook werkzaam meemaken? En laten we onszelf in het eerlijk zelfonderzoek niet vleien en niet wat wijs maken. Maar geef dat we op die plek komen waar we moeten komen. En de geschiedenis van vanmiddag wijst ons die plek en die weg. En we kunnen wat dat betreft de voetstappen van Petrus maar beter volgen. Heren, geeft u ons dan ook die genade te beleven die u Petrus deed beleven. Die genade, dat een mens toch weer tot die keus mag worden gebracht. Die onberouwelijke keus. En dat hij het toch opnieuw, of voor het eerst, u de Heere mag belijden. U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. God heb ik lief. Heere, heilig het woord dat we gehoord hebben aan ons aller hart. Neem de gemeente voor uw rekening, Heere. En wilt u krachtig en heerlijk werken en de bediening van de predikanten en van de kerkenraad zegenen. En zo uw gemeente bouwen, Heere. En er ook uit deze gemeente velen trekken. Met de onwederstandelijke liefde die aan uw trekking verbonden is. Want als u zo trekt, Heere, dan trekt u niet te vergeefs. Want dan verbreekt uw liefde ons hart. Heere, vergeef onze zonden. Wat we zongen, we zeggen het en we vragen het nog een keer. Vergeef ons al onze zonden die uw hoogheid schonden. En laat het dan ook maar zo ver mogen komen, dat we ook mogen belijden, ik zet mijn treden in uw spoor. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Gaat u heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.